I'll try my Dutch. Goedemorgen. I knew you'd laugh at me. I knew that was good. My Dutch is terrible.
Mijn Nederlands is niet zo geweldig nog.
So sorry. I won't speak anymore.
Dus ik ga het nu in het Engels voortzetten.
But I'm really glad to be here.
Ik ben heel blij om bij jullie te zijn.
For you, those who don't know me, my name is Dustin.
Voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Dustin.
And I'm from Ohio in the US.
Ik kom uit Ohio, uit de Verenigde Staten.
And I've been in ministry since 2007, so I think 12 years.
Vanaf 2007 zit ik in de bediening, dus nu 12 jaar.
Done, worked as a youth pastor.
Ik heb werk gedaan als een jeugdpastor.
Did some work as a missionary.
Ook als zendeling gewerkt.
Done various jobs in the church.
Verschillende taken gehad in de kerk.
And I've been a full-time assistant pastor for the last 4 years.
De afgelopen 4 jaar ben ik voltijd assistent voorganger.
I've been married for almost 15.
Ik ben 15 jaar getrouwd.
I've got two girls of my own.
Twee kleine meiden.
A 9-year-old and 5-year-old.
Eentje van 9, eentje van 5.
And our family a year ago decided to start fostering.
En een jaar geleden hebben we besloten als gezin dat we een pleeggezin willen zijn.
And so we have a little 8-month-old boy that we're fostering right now in our house.
We hebben nu een baby van 8 maanden oud, een jongetje waarvoor wij pleegouders zijn.
And I was here 2 years ago.
2 jaar geleden ben ik ook in Nederland geweest.
And loved my time in Holland.
Ik heb een goede tijd gehad in Nederland.
And was really excited when I was invited to come back.
En het maakte me heel blij dat ik weer opnieuw uitgenodigd werd.
My flight here was really interesting.
Mijn vlucht hier naartoe was wel interessant.
Because I was supposed to be here yesterday.
Ik had hier gisteren al moeten aankomen.
But my first flight was delayed because of a mechanical problem.
Maar mijn eerste vlucht werd uitgesteld door een mechanisch probleem.
So I missed my connection to Amsterdam.
En dus was ik te laat voor de verbinding naar Amsterdam.
So I made it this morning at 6 o'clock.
Dus vanochtend om 6 uur ben ik pas aangekomen.
So right now it's about 4 o'clock in the morning in America.
Het is op dit moment ongeveer 4 uur 's ochtends, 's nachts in Amerikaanse tijd.
So if I fall asleep, Chris will read my notes.
Dus als ik in slaap val, dan zal Chris mijn aantekeningen voorlezen.
I'm feeling good. It's all right. We're
gonna
do it.
Ik voel me wel goed. We gaan ons best doen.
So I want to open up with a word of prayer.
We gaan openen met gebed.
And we're going to talk about a challenging subject this morning.
En we gaan vanochtend spreken over een uitdagend onderwerp.
So let's pray.
Laten we bidden.
Lord, I just thank you for everyone in this room.
Heer, ik wil u danken voor een ieder in deze ruimte.
I thank you for bringing us all together here this morning.
Dank u dat u ons deze ochtend hier samen hebt gebracht.
We're gathered together in your name.
We zijn samengekomen in uw naam.
As brothers and sisters in Christ.
Als broeders en zusters in Christus.
And we're here to receive from you.
En we zijn hier om van u te ontvangen.
And so Lord, we choose to open up our hearts today.
En Heer, we willen ervoor kiezen om onze harten te openen deze dag.
And allow you to speak whatever you want to speak to us.
En u toe te laten om te spreken wat u wilt spreken tot ons.
I pray you'd give us ears to hear.
Ik bid dat u ons oren geeft om te horen.
What your spirit is saying to us.
Om te horen wat uw geest wil spreken tot ons.
And hearts that are willing to obey.
En harten die gewillig zijn om te gehoorzamen.
Thank you for all you're going to do.
Dank u voor alles wat u wilt doen.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.
So we're sharing this morning about the topic of hypocrisy in the Christian life.
Vandaag gaan we het hebben over het onderwerp hypocrisie of huichelarij in het christenleven.
And I think it's a topic we don't talk about enough in the church.
Ik denk dat dat een onderwerp is waar we het niet genoeg over hebben in de kerk.
And it's something that all of us can deal with.
En dat het iets is waar we allemaal mee te maken kunnen krijgen.
And so I know we're talking about pastoral counseling.
Ik weet dat we het vandaag hebben over pastorale counseling.
But all of these things we're talking about also apply to us.
Maar alle dingen waar we het over hebben, die hebben ook toepassing op ons.
And so throughout today I'm going to share little bits and pieces of my testimony.
Dus vandaag door de hele dag heen wil ik stukjes van mijn persoonlijke getuigenis ook met jullie delen.
But I want to open up just briefly with a little bit of my story so you know my background.
Maar ik wil ook nu openen met een stukje van mijn persoonlijk levensverhaal zodat je iets weet van mijn achtergrond.
So I'm going to share mostly real briefly about before I came to Christ, but then a little bit about more about after I came to Christ.
Ik zal kort iets vertellen over mijn leven voordat ik tot Christus kwam, maar dan vervolgens ook over mijn leven daarna.
So I grew up in a home with a Christian mother and a non-Christian father.
Ik ben opgegroeid in een gezin met een christelijke moeder en een ongelovige vader.
And spiritually I was very confused about the Bible and about Jesus.
En geestelijk was ik behoorlijk in verwarring met betrekking tot de Bijbel, met betrekking tot Jezus.
Because my mom would take me to church and teach me about the word.
Want mijn moeder nam me mee naar de kerk en onderwees me over het woord.
Then my dad would teach me that it was all lies and none of it was true.
Maar vervolgens zei mijn vader weer dat het allemaal leugens waren en dat het allemaal niet klopte, dat het niet waar was.
And my parents eventually divorced.
Uiteindelijk zijn mijn ouders gescheiden.
When I was 11 years old.
Toen ik 11 jaar oud was.
And I went into rebellion.
En ik werd opstandig.
And went into drugs.
Ik ben in de drugs.
And sexual sin.
Seksuele zonde.
And really gave myself to the world and all that it had to offer.
En ik gaf mezelf over aan de wereld en alles wat de wereld te bieden had.
And so I ended up at 18 years old in a teen challenge program.
En toen ik 18 jaar oud was, toen belandde ik in een teen challenge programma.
I had literally lost everything.
Ik had alles was ik kwijtgeraakt.
And I found myself in a situation that I needed to cry out to God.
En ik vond mezelf terug in een situatie waarin ik het uitriep naar God.
And I prayed one night to the Lord.
Op een nacht bad ik tot de Heer.
A simple prayer.
Een heel eenvoudig gebed.
I basically said, God, if you're real, you have to reveal yourself to me.
Ik zei, God, als u leeft, dan moet u zelf openbaren aan mij.
And Jesus began to do a work in my heart.
En toen begon Jezus een werk te doen in mijn hart.
And I was in the program for a year.
Ik heb een jaar in dat programma gezeten.
And in that time, everything changed in my life.
En in die periode veranderde alles in mijn leven.
I really loved the Lord.
Ik hield heel veel van de Heer.
I wanted to serve Him.
Ik wilde Hem dienen.
I felt called into ministry.
Ik ervoer ook de roeping tot de bediening.
And I immediately enrolled in Bible school.
En ik registreerde me voor een Bijbelschool.
And so I met my wife actually in the Bible school.
En op die Bijbelschool heb ik ook mijn vrouw ontmoet.
But when I got there, I began to dabble with pornography again.
Maar toen ik eenmaal daar bij die Bijbelschool was, toen begon ik te worstelen met pornografie.
And I confessed to she was my girlfriend at the time about it.
En ik heb die dingen beleden naar toen nog mijn vriendin.
And she told me, if you don't deal with that in your life, there's no future for us.
En zij zei tegen mij, als jij dat probleem, als je dat niet gaat aanpakken in je leven, dan hebben wij geen toekomst samen.
And so I went and got counseling in the school.
En dus zocht ik christelijke counseling op die school.
And I would try to do good in that area.
En ik deed mijn best om daarin te groeien.
But I found myself continually giving into the sin.
Maar ik ontdekte dat ik eigenlijk steeds weer opnieuw viel in diezelfde zonde.
And I made a decision in that time.
En op dat moment maakte ik een beslissing.
That I lived to regret.
Een beslissing die ik voor altijd zou berouwen.
And that was I began to lie about the sin.
Ik begon te liegen over de zonde.
I began to tell a counselor that I was doing well.
Ik zei tegen die raadgever, tegen die counselor, dat het allemaal wel goed met me ging.
And I told my wife everything was okay.
Ik zei tegen mijn vrouw dat het okay was.
And what I did in that season of my life,
maar in die periode van mijn leven,
was begin to put on a mask.
Begon ik een masker op te zetten.
Of spirituality.
Een masker van geestelijkheid.
And I began to pretend everything was okay on the outside.
Ik begon te doen alsof alles aan de buitenkant goed was.
When there were things in my heart that weren't right on the inside.
Terwijl er dingen binnen in mijn hart helemaal niet goed waren.
And so I went into ministry.
Dus ging ik de bediening in.
And got my license to preach.
En ik kreeg een soort aantekening waardoor ik mocht prediken.
And all the while I had this secret life going on.
Terwijl ik gewoon zo'n dubbel leven leidde, een geheim verborgen leven had.
I started using drugs again.
Ik begon weer opnieuw drugs te gebruiken.
And we accepted a call to go overseas to Macedonia as missionaries.
En we werden opgeroepen en accepteerden ook een oproep om naar Macedonië te gaan als zendelingen.
And I remember thinking that I could run away from my sin.
En ik wist nog dat ik dacht, ik kan wel weglopen van mijn zonde.
I thought if I can get to the other side of the world, I can be away from all these things.
Ik dacht als ik eenmaal in Macedonië ben, dan kan ik ook wel van die zonde loskomen.
And I can get a fresh start with the Lord.
En een frisse start maken met de Heer.
And for a couple of months I tried really hard.
Een aantal maanden deed ik echt mijn best.
But I was never willing to expose what was going on.
Maar ik was nooit bereid om mezelf bloot te geven en eerlijk te zijn over wat er speelde.
And when you keep things in the dark, they continue to grow.
En als je dingen in het duister verborgen houdt, dan kunnen ze blijven groeien.
And so a year and a half later,
dus anderhalf jaar later,
there was one morning when my wife asked me what was going on.
Op een ochtend vroeg mijn vrouw, hoe zit het nou?
We had been married for 6 years.
We waren op dat moment 6 jaar getrouwd.
She literally had no idea about anything that was going on in my life.
En zij had geen idee van dat verborgen stuk van mijn leven.
And I confessed everything that day to her.
En op die dag beleed ik haar alles.
We were immediately flown back to the United States.
Onmiddellijk werden we weer teruggeroepen naar de Verenigde Staten om terug naar huis te gaan.
And asked to resign from missions.
Ons werd gevraagd om ons vervolgens terug te trekken uit die zendingsbediening.
And I went through 8 months of darkness.
En 8 maanden lang was ik in duisternis.
Because I didn't have the mask anymore to hide behind.
Ik had niet langer het masker waarachter ik me kon verstoppen.
All of my family and my wife's family found out what was going on.
Mijn hele familie en de familie van mijn vrouw vonden uit, wisten op dat moment wat er speelde.
And I found myself in a really dark place.
En ik vond mezelf terug in een hele duistere plek.
And I'll share a little more this afternoon about that.
Later vandaag zal ik daar wat meer over delen met jullie.
But I ended up at Pure Life Ministries.
Maar uiteindelijk kwam ik terecht bij Pure Life Ministries.
This was back in 2011.
Dat was in 2011.
And the Lord did a deep work of repentance in my life.
En de Heere bewerkte een diepe bekering in mijn leven.
And for the last 8 or 9 years I've been able to walk in freedom.
En de laatste 8, 9 jaar wandel ik in vrijheid.
And enjoy a true intimate walk with Jesus Christ.
En geniet ik van een echte, diepe relatie met de Heer Jezus Christus.
So I wanted to share some of those thoughts because they deal with what we're talking about this morning.
Ik wilde deze dingen met jullie delen omdat ze raken aan de dingen die ik met jullie wil delen vanochtend.
And you might hear that story and think that could never happen to me.
Misschien hoor je dit verhaal en denk je dat zou mij nooit kunnen overkomen.
And I pray that it never does.
En ik bid ook dat het je nooit zal overkomen.
But I was once in Bible school.
Maar ik zat ook ooit op een bijbelschool.
Thinking that that would never happen to me as well.
Denkende dat dat mij nooit zou overkomen.
And so what I want to do is take this first hour and define what hypocrisy is.
Dus wat ik wil doen in dit eerste uur is definiëren wat hypocrisie is.
How people fall into hypocrisy.
Hoe mensen vallen in hypocrisie.
And then in the next hour we'll talk about how to live a life free from hypocrisy.
En in het uur daarna wil ik spreken over hoe kun je een leven vrij van hypocrisie leven.
And so let's get into the lesson.
Dus laten we beginnen met die eerste les.
So the first thing I want to answer is what is hypocrisy?
De eerste vraag die ik wil beantwoorden is de vraag wat is hypocrisie?
I think most of us have an idea in our minds when we hear that word.
Ik denk dat de meeste van ons wel een bepaalde gedachten erbij hebben als we dat woord horen.
And probably most Christians think about pastors who end up in a big public scandal.
De meeste christenen denken dan aan grote voorgangers of mannen van God die uiteindelijk in een soort publiek schandaal belanden.
But hypocrisy covers a much broader context than just something like that.
Maar hypocrisie is iets wat zich in een veel bredere context plaatsvindt dan alleen in zo'n scenario.
The word hypocrisy used in the Bible in Greek.
Het woord hypocrisie, zoals het in de Bijbel wordt gebruikt in het Grieks.
It means to perform under a mask.
Dat betekent, als het ware, toneelspelen met een masker op.
In ancient Greek.
In het oude Grieks.
They actually called their actors on the stage, they called them hypocrites.
Noemden ze de acteurs die toneel speelden, noemden ze de hypocrieten.
And in the New Testament context.
En in de context van het Nieuwe Testament.
It means somebody whose profession is different than their practice.
Betekent het dat iemands beroep anders is dan iemands normale zijn.
It's the kind of person who says one thing, but they do another.
Het is als het ware iemand die twee kanten heeft. Hij zegt één ding, maar hij doet wat anders.
And so when we talk about hypocrites,
dus wanneer wij spreken over hypocrieten,
I would define those as people who've embraced hypocrisy as a lifestyle.
Dan zou ik hen definiëren als mensen die hypocrisie of acteren hebben omarmd als een levensstijl.
But hypocrisy itself is something that all of us can deal with.
Maar hypocrisie is iets waar we allemaal in ons leven mee te maken kunnen krijgen.
And so the Bible gives us several different illustrations about hypocrisy.
De Bijbel geeft ons verschillende voorbeelden van hypocrisie.
But at the very root of hypocrisy,
Maar de wortel van hypocrisie
is the desire to live two lifestyles that can't exist together.
Is het verlangen om twee verschillende levensstijlen parallel aan elkaar te leven, terwijl ze eigenlijk niet samen kunnen gaan.
James calls it double-mindedness.
Jacobus noemt dat dubbelhartigheid.
In James 1, 5 through 8.
In Jacobus hoofdstuk 1, vers 5 tot 8.
If you want to just go ahead and read it, that'd be great.
Jacobus hoofdstuk 1, vers 5 tot 8. Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En ze zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof en in geen enkel opzicht twijfelen, want wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.
And so James talks about a double-minded person.
Jacobus heeft het hier over iemand die innerlijk verdeeld is, die dubbelhartig is.
And in the Greek, that literally means to have two minds.
En in het Grieks betekent het dat je twee harten hebt.
And James isn't just describing, he's not talking about someone who has a weak faith.
Jacobus heeft het niet over iemand die eenvoudigweg een zwak geloof heeft.
He's talking about somebody who is trying to believe in two different things at the same time.
Hij heeft het over iemand die probeert in twee verschillende dingen te geloven tegelijkertijd.
They want to embrace the ways of God and his righteousness.
Ze willen en de weg van God en zijn gerechtigheid omarmen.
And at the same time embrace the flesh and embrace the ways of unrighteousness.
En tegelijkertijd het vlees en de weg van ongerechtigheid omarmen.
They want to walk in the spirit and walk in the flesh at the same time.
Ze willen tegelijkertijd wandelen in de geest en in het vlees.
And James says when you do that you're very unstable.
En Jacobus zegt als je dat doet dan word je wankel.
Jesus used the illustration of serving two masters.
En Jezus gebruikt het beeld van het dienen van twee heren.
In Matthew 6:24.
In Matthäus 6 vers 24.
And he says no one can serve two masters.
Dan zegt hij niemand kan twee heren dienen.
Either you'll hate the one and love the other.
Want je zal of de ene haten en de andere lief hebben.
Or you'll be devoted to the one and despise the other.
Of je aan de ene hechten en de andere minachten.
He says you cannot serve both God and money.
Je kunt niet God en geld dienen.
And Jesus is talking here about the loyalty of our hearts.
Jezus heeft het hier over de loyaliteit van ons hart.
And while he's talking about money, we could replace that with any idol that we put in our lives.
En terwijl de Heer Jezus het hier heeft over geld, kunnen we dat woord geld vervangen voor iedere afgod in ons leven.
And he explains there's no way we can serve God and something else.
Hij legt uit dat we op geen enkele manier zowel God als iets anders tegelijk kunnen dienen.
In the Old Testament there's another picture.
In het Oude Testament zie je een ander beeld.
If you remember in 1 Kings 18.
In 1 Koning hoofdstuk 18.
When Elijah goes to Mount Carmel.
Daar zie je dat Elia de berg Carmel opgaat.
And they're going to have this big showdown between the prophets of Baal and Elijah.
En daar zie je dat er een soort confrontatie ontstaat tussen de priesters van Baal en Elia.
In verse 21, he asks the people.
1 Koning hoofdstuk 18, daar vraagt hij in vers 21 de mensen.
He says, how long will you waver between two opinions?
Zegt Elia, hoe lang zult u aan beide zijden mank gaan?
He said, if the Lord is God, follow him. If Baal is God, follow him.
Als de Heere God is, volg hem na. Maar indien het Baal is, volg hem dan.
And so it's the picture of people who want two different things, but they want them at the same time.
Dus daar zien we het beeld van een volk wat eigenlijk twee verschillende dingen wil tegelijkertijd.
We use the phrase in English, straddling the fence. Straddling the fence?
Straddling the
you're
fence.
You're on both sides, you're on the fence.
Ja, je zit op het hek eigenlijk. Dus het is een uitspraak in het Engels die betekent op het hek zitten. Niet aan de ene kant zitten, ook niet aan de andere kant zitten.
I heard a story of an atheist who had a dream one time.
Ik hoorde ooit het verhaal van een atheïst die een droom kreeg.
And in the dream he saw a fence and two fields on each side.
En in die droom zag hij een hek en aan beide kanten een veld.
And there were people on both sides of the field.
En er waren mensen op allebei die kanten op dat veld.
And in the dream he knew that the people on one side were Christians and the people on the other side were not.
In de droom wist hij dat de mensen aan de ene kant van het hek christenen waren en de mensen aan de andere kant van het hek niet.
And he couldn't make a decision where he wanted to go.
En hij kon geen beslissing nemen over aan welke kant hij wilde staan.
And so he gets up on the fence.
En dus ging hij op dat hek staan.
And in the dream, everyone disappeared.
En in de droom verdween toen plots iedereen.
And Satan walked up to him.
En de Satan kwam naar hem toe lopen.
And Satan said, "There you are. I've been looking for you."
En de Satan zei, "Oh, daar ben je. Ik ben naar jou op zoek geweest."
And this atheist said to Satan.
En die atheist zei tegen Satan.
He said, "You're not looking for me."
Je zoekt niet mij.
He said, "I didn't choose Jesus, and I sure didn't choose you."
Ik heb weliswaar niet voor Jezus gekozen, maar ik heb zeker ook niet voor jou gekozen.
And the devil told him, "Yes, you did choose me. The fence belongs to me."
En de duivel zei, je hebt wel voor mij gekozen, want dat hek dat hoort ook bij mij.
And that's really the truth.
En dat is de waarheid.
That when we try to live somewhere between Jesus and the world.
Als je ergens wilt leven tussen Jezus en de wereld in.
Between the flesh and the spirit.
Tussen het vlees en de geest in.
Between God's ways and our ways.
Tussen Gods wegen en onze wegen in.
We're really in that devil's territory where hypocrisy is.
Dan zit je in feite al in dat territorium van de duivel, het territorium van de hypocrisie.
Joshua had his famous speech.
Joshua had een beroemde
where he tells the people that they should either choose the gods of their ancestors or follow the Lord.
Waar hij het volk opriep om ofwel de goden van hun voorvaderen te dienen of de Heer te dienen.
And he says, "As for me and my household, we'll serve the Lord."
En dan zegt hij, maar wat betreft mij en mijn gezin, wij zullen de Heer dienen.
And so this is what God is calling all of us to do.
En hiertoe roept de Heer ook in ieder van ons op.
To not try to live somewhere in between those two lifestyles.
Om niet ergens tussen die twee leefstijlen in te blijven leven.
But to live a life that's fully committed to the Lord.
Maar om een leven te leven wat volkomen toegewijd is aan de Heer.
And so the issue with hypocrisy.
Dus het probleem met hypocrisie.
Is that it divides our heart.
Is dat het ons hart verdeelt.
And hypocrisy. We can see it in any area of our life where our actions don't line up with what we say we believe.
En hypocrisie kunnen we zien op elk vlak van ons leven waar onze daden niet overeenkomen met onze beleden geloofsopvattingen.
And yet we choose to portray an image that's different than what's inside.
En waar we proberen om een ander beeld neer te zetten aan de buitenkant dan wat we aan de binnenkant als realiteit hebben.
So let me give you a few examples of characters in the Bible.
Laat me een paar voorbeelden geven van mensen uit de Bijbel.
Where we can see hypocrisy in their lives.
Waar je hypocrisie kunt zien in hun levens.
I think the earliest example I could find is Cain.
Het eerste voorbeeld wat ik kon vinden in de Bijbel is het voorbeeld van Cain.
When he offers his unacceptable sacrifice.
Wanneer hij zijn offer aanbiedt wat niet geaccepteerd wordt.
We don't know, theologians argue about why that sacrifice was unacceptable.
Zelfs voor theologen is het niet helemaal duidelijk waarom dat offer van Cain niet geaccepteerd werd door God.
But we know from the text that God confronts him about his heart.
Maar we weten vanuit de tekst dat God Cain confronteert ten aanzien van zijn hart.
And he gives him an opportunity to repent.
En God geeft Cain een gelegenheid om zich te bekeren.
But what we need to see in this story.
Maar wat we moeten zien in dat verhaal
is that even though Cain's heart wasn't right,
is dat zelfs ook al was het hart van Cain niet recht voor God,
he still brought his sacrifice.
Toch bracht hij zijn offer.
And so he was still doing the outward motions of religion.
Dus hij was nog steeds met die uiterlijke uitingen van religie bezig.
But he wasn't right in his heart.
Maar zijn hart stond niet recht ten opzichte van God.
And we know that he ended up killing his brother right after that.
En we weten dat hij kort daarna zijn broer vermoord.
King David's another example.
Koning David is een ander voorbeeld.
After his affair with Bathsheba.
Na zijn affaire met Bathsheba.
He tries to cover it up and keep it secret.
Probeert hij dat te bedekken en verborgen te houden.
We don't have a lot of details of what he did during her pregnancy.
We hebben niet heel veel details van wat David deed ten tijde van de zwangerschap van Bathsheba.
But we can assume that he still fulfilled all the religious duties of a king.
Maar we mogen aannemen dat hij alle religieuze verplichtingen die een koning had gewoon bleef vervullen.
And it wasn't until he was confronted by Nathan that he actually repents before the Lord.
En pas toen hij geconfronteerd werd door de profeet Nathan, bekeerde hij zich voor de Heer.
In the New Testament we have Ananias and Sapphira.
In het Nieuwe Testament vinden we Ananias en Sapphira.
Who bring their offering to the apostles.
Die hun offer brengen bij de voeten van de
but
apostelen.
But they lie about it and they have sin in their hearts.
Maar ze liegen daarover en ze hebben zonde in hun hart.
And so they were trying to present an image that something was not the way it truly was.
En dus probeerden ze eigenlijk een beeld neer te zetten van wie ze waren wat niet klopte met de werkelijkheid.
Paul tells us that Peter slipped into hypocrisy as well.
Paulus vertelt ons dat ook Petrus viel in hypocrisie.
Paul talks about it in Galatians 2.
Daar schrijft Paulus over in Galaten hoofdstuk 2.
Where Peter refused to eat with the Gentiles because some of the Jewish Christians were in town.
Omdat Petrus weigerde te eten met de heidenen omdat er wat Joodse gelovigen in de stad waren.
And Paul says specifically that the other Jews joined Peter in his hypocrisy.
En Paulus zegt specifiek dat ook andere Joden zich aansloten bij Petrus in zijn huichelarij.
And that even Barnabas had been led astray by Peter's hypocrisy.
En dat zelfs Barnabas misleid werd door de hypocrisie van Petrus.
But the most obvious example I think we have in scripture of hypocrisy.
Maar het meest duidelijke voorbeeld wat we vinden in de schrift over hypocrisie
is the Pharisees.
Dat is het voorbeeld van de Farizeeën.
The Pharisees started off as a group. It was a good idea in the beginning.
De Farizeeën begonnen eigenlijk als een goede groep, als een goed initiatief.
They formed as a group that were trying to call Israel back to obedience to the law.
Zij vormden eigenlijk een groep mensen die het volk Israël wilden terugroepen tot gehoorzaamheid aan de wet.
But by the time Jesus came to the earth,
maar tegen de tijd dat de Heer Jezus op aarde kwam,
the Pharisees in general had basically become a group of religious hypocrites.
Waren de Farizeeën als groep eigenlijk verworden tot een groep huichelaars.
In Luke 12,
in Lucas hoofdstuk 12,
1 through 3,
vers 1 tot 3,
if you want to read that.
Daar staat: toen intussen duizenden mensen waren bijeengekomen, zodat ze elkaar verdrongen, begon hij te spreken in de eerste plaats tot zijn discipelen. Wacht u voor het zuurdeesem, dat is de huichelarij van de Farizeeën. Er is niets bedekt of het zal geopenbaard worden en verborgen of het zal bekend worden. Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden. En wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.
And so Jesus here warns his disciples.
Dus Jezus, hij waarschuwt zijn discipelen hier.
That they need to guard their hearts from hypocrisy.
Dat ze hun harten moeten bewaken tegen hypocrisie.
And in Matthew 23.
In Matthäus hoofdstuk 23.
Jesus pronounces 7 woes over the Pharisees.
Daar spreekt de Heer Jezus 7 keer een wee uit tegen de Farizeeën.
And in the first few verses he warns people not to do what the Pharisees do.
En in de eerste verse waarschuwt hij de mensen om niet te doen zoals de Farizeeën.
And he says specifically it's because they don't practice what they preach.
En dan zegt hij specifiek dat dat is omdat zij niet praktiseren, niet uitleven wat ze prediken.
What they really wanted was to have an outward a portrayal of true religion.
Wat zij eigenlijk ten diepste wilden was dat ze aan de buitenkant als geestelijk gezien werden.
But inside they were filled with hypocrisy and other sin.
Terwijl ze van binnen gewoon vervuld waren met hypocrisie en zonde.
And so hypocrisy is not a new issue in the church.
Dus hypocrisie is niet een soort nieuw fenomeen in de kerk.
Anytime you've got people who are in engaging with God, you have a potential for hypocrisy when we pretend that something's true religiously that's not true in our hearts.
Eigenlijk op elk moment dat mensen in interactie zijn met God is er dat risico dat er hypocrisie ontstaat, dat er een dubbel leven ontstaat.
And so I want to talk a little bit about how a double life is formed.
Ik wil nu doorgaan te spreken over hoe een dubbel leven geformeerd wordt.
Because I can tell you from experience that living a life of hypocrisy is miserable.
Want ik kan je uit ervaring vertellen dat een dubbel leven leiden iets ellendigs is.
And yet we still see hypocrisy as a big issue in the church.
En toch zien we dat hypocrisie een groot probleem is in de kerk.
And so I want to give you 5 reasons why people allow hypocrisy into their lives.
Ik wil je 5 redenen geven waarom mensen überhaupt hypocrisie toelaten in hun levens.
And specifically Christians.
En specifiek christenen.
So the first one is that people fall into hypocrisy because they don't want to give up their sin.
De eerste reden is dat mensen vallen in hypocrisie omdat ze hun zonde niet willen opgeven.
My story is a great example of that.
En mijn verhaal is daar een goed voorbeeld van.
Because I wasn't walking in true repentance, I decided that I would cover things up and pretend things were not the way they were.
Omdat ik niet wandelde in waarachtige bekering, besloot ik dat ik dingen zou bedekken en in het geheim zou houden en niet eerlijk zou zijn.
The very definition of a mask is it's something used to conceal something from view.
De definitie van een masker is dat is iets wat verbergt wat er daadwerkelijk onder dat masker zit.
And when it comes to Christianity, that mask that we put on is religion or religiosity.
En als het gaat om het christendom, dan is het masker eigenlijk religie of religieus gedrag.
When we sin, there's only three ways we can deal with that sin.
Wanneer wij zondigen, dan zijn er maar drie manieren waarop we om kunnen gaan met die zonde.
The first one is we can repent of that sin before God.
De eerste is dat we ons bekeren voor het aangezicht van God van die zonde.
Repent meaning turning away from the sin and turning toward the Lord.
En bekeren betekent dan je afkeren van die zonde en je toekeren naar de Heer.
The second thing we can do is just outwardly rebel against God.
Het tweede wat we kunnen doen is gewoon ja, op een uiterlijke manier doorgaan in opstandigheid tegen God, openbaar.
Freely sin and say, God, I don't care what God thinks about that.
Gewoon op een vrijmoedige manier doorgaan met zondigen en zeggen, het maakt mij niks uit wat God ervan vindt.
But the third option is where hypocrisy comes in.
Maar de derde mogelijkheid, dat is hypocrisie.
It's when we choose not to repent in our hearts.
Dat is wanneer we kiezen in ons hart om ons niet te bekeren.
But to outwardly portray obedience.
Maar aan de buitenkant wel gehoorzaamheid te blijven laten zien naar de buitenwereld.
And so most often there's some kind of sin that we're guarding.
Meestal is er een of andere zonde waar die we koesteren.
And we stay in hypocrisy when we hold on to that and refuse to let go.
En we blijven in hypocrisie wanneer we weigeren om dat op te geven.
The second reason is that some people don't want to give up control of their lives.
De tweede reden dat mensen vallen in hypocrisie is dat mensen de controle over hun leven niet willen loslaten.
Living the Christian life is all about continually surrendering to Jesus.
Het leven van het christelijke leven gaat eigenlijk voortdurend over je controle overgeven aan de Heer Jezus.
In Deuteronomy 6:5.
In Deuteronomium 6 vers 5.
We're commanded to love the Lord with all of our heart, with all of our soul, with all of our strength.
Daar worden we geboden om de Heer onze God lief te hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel onze kracht.
To live like that requires that Jesus is Lord of our entire lives.
Maar om zo te leven, dat veronderstelt dat de Heer Heer is over, dat Jezus Heer is over heel je leven.
But rather than truly surrendering, people will try to put up an image of full surrender when it's not true in their lives.
Maar in plaats van dat mensen zich volkomen overgeven, willen ze vooral dat beeld van volledige overgave naar de buitenwereld laten zien.
The third reason that I find,
een derde reden die ik zie,
is simply people in hypocrisy don't want to do the difficult thing of exposing it.
Is dat mensen die in hypocrisie leven niet het moeilijke ding willen doen om het op te geven, om het te openbaren.
To expose our hearts and to open up our lives to other people is difficult.
Het is moeilijk om je hart te openen en je geheimen bloot te geven aan mensen om je heen.
And one of the biggest issues with hypocrisy is people wait way too long to allow it to be exposed.
En een groot probleem met hypocrisie is dat mensen gewoon weg te lang wachten om hun geheimen openbaar te maken.
At the very beginning of the hypocrite's path, if they brought it out into the light, it would be much easier to deal with.
Als de hypocriet eigenlijk al in het begin van zijn hypocrisie besluit om eerlijk spel te gaan spelen en zich te openbaren, dan zou het veel makkelijker zijn dan als hij ermee door blijft gaan.
And the Lord will continually open up doors of opportunity for them to repent.
En de Heere opent steeds deuren die het voor hen mogelijk maken om zich te bekeren.
But when you hold on to that secret life,
maar als je dat verborgen leven desondanks steeds verborgen houdt,
the damage that's done to yourself and people around you grows and grows.
Dan wordt de schade voor jouzelf, maar ook voor de mensen om jou heen van dat verborgen leven steeds groter.
For example, they may be thrown out of ministry.
Bijvoorbeeld, je kunt uit een bediening geworpen worden.
Maybe they would destroy their marriage.
Het kan zijn dat je je huwelijk kapot maakt.
Maybe they would lose a career.
Het kan zijn dat je carrière verliest.
If the secret life was exposed.
Wanneer het verborgen leven openbaar wordt.
And so instead of walking through the hard part.
Dus in plaats van dat iemand die moeilijke beslissing neemt.
And doing the right thing.
En het juiste ding doet.
They continue that path and keep putting on the mask so that no one can see what's going on.
Gaat iemand door op het pad van huichelarij zodat niemand door heeft wat er speelt.
The fourth reason.
De vierde reden.
Is because people fear men more than they fear God.
Is dat mensen andere mensen meer vrezen dan dat ze God vrezen.
The whole purpose of putting on a mask,
het hele idee van een masker opzetten,
is for other people.
Is dat het is voor de andere mensen om je heen.
It's so that we can pretend and fool other people about what's really true about ourselves.
Mensen zetten maskers op zodat ze andere mensen kunnen foppen en voor de gek kunnen houden ten aanzien van wat er echt speelt.
And so all of the energy gets put into making this mask look really believable.
Dus zo iemand stopt al zijn energie erin om dat masker maar geloofwaardig te houden.
Because we want to present a better version of ourselves than what's really true.
Omdat we een betere versie van onszelf willen neerzetten naar de buitenwereld dan wat echt is.
And the fear of men keeps people in bondage to hypocrisy.
En de angst voor mensen is wat mensen gebonden houdt in die hypocrisie.
So the fifth reason is because people are deceived.
De vijfde reden is dat mensen misleid worden.
Hypocrisy is an incredibly deceptive thing in our lives.
Hypocrisie is iets heel misleidends in ons leven.
When you live that way, it becomes difficult to determine what's really the true you and what's the fake you.
Als je op die manier blijft leven, dan is het heel moeilijk om vast te stellen wat is nou de echte ik en wat is nou de valse ik.
Nathaniel Hawthorne said this quote.
Nathaniel Hawthorne heeft dit gezegd.
He said, "No man for any considerable period can wear one face to himself and another to the multitude without finally getting bewildered as to which may be the true."
Hij zei, er is geen enkel mens die voor een langere periode een masker kan opzetten voor zichzelf, naar zichzelf toe en een ander masker naar de mensen toe, zonder dat hij uiteindelijk in verwarring raakt over wie die nou echt is.
It's a very blurred line between the two lives.
Het wordt een heel vage lijn tussen die twee levens.
So much that I didn't even see it in my own life.
En dat was bij mij zo erg dat ik zelf niet eens meer doorhad dat er twee levens waren.
When I was raising money to go overseas.
Toen ik geld aan het ophalen was om mijn reis te bekostigen voor de zending.
We spoke in almost 90 churches.
Sprak ik in ongeveer 90 kerken.
To raise money.
Om geld bij elkaar te brengen.
And there were times where I would use drugs before I went up into the pulpit.
En er waren momenten dat ik drugs gebruikte net voordat ik de spreekstoel betrad.
And I would share my testimony about how Jesus set me free from drugs.
En dan deelde ik mijn getuigenis vervolgens over hoe de Heer Jezus mij had vrijgezet van de drugs.
And I convinced myself that it wasn't hypocrisy.
En ik hield mezelf voor de gek dat dit geen huichelarij was.
When you try to live this kind of a life, you look for all kinds of evidence to make yourself feel better.
Weet je, als je zo'n leven leeft, dan ben je eigenlijk voortdurend op zoek naar aanwijzingen waardoor jij je goed voelt of beter voelt over jezelf.
I would see how God would use our ministry in different ways.
Ik zag soms hoe God onze bediening toch gebruikte op allerlei manieren.
And then I'd tell myself, God must be okay with me because he's still using me.
En dan zei ik tegen mezelf, nou blijkbaar vindt God het toch wel okay wat ik doe, want hij gebruikt me nog steeds.
And so the double life forms really one decision at a time.
Weet je, het dubbel leven ontstaat eigenlijk met één beslissing op een moment, per beslissing.
I don't know if anyone actually makes the decision, I'm going to start pretending to walk with the Lord.
Ik geloof niet dat er ook maar iemand is die zegt, ik word hypocriet, ik ga stoppen met wandelen met de Heer.
I don't know if anyone makes a conscious decision, I'm going to pretend to be something that I'm not.
Ik geloof niet dat er iemand is die bewust het besluit neemt, ik ga nu iets anders zijn dan wat ik eigenlijk zou willen zijn en doen alsof ik het nog steeds ben.
It happens more slowly over a really extended period of time.
Het is eigenlijk een hellend vlak. Het gebeurt geleidelijk en je glijdt er langzaam in.
Until one day someone they look at their life and they say, how in the world did I end up here?
Totdat je op een dag kijkt naar je leven en denkt, hoe ben ik hier beland?
Sometimes it's because a temptation comes into their life.
Soms is dat omdat er een verleiding in iemands leven komt.
They give in to their temptation.
En ze geven toe aan die verleiding.
And then they go to the Lord and try to confess and repent.
Vervolgens gaan ze naar de Heer en proberen te belijden en zich te bekeren.
But they find themselves continually going back to that sin.
Maar ze zien dat ze steeds opnieuw terugkomen bij die zonde.
And eventually they just kind of begin to pretend everything is okay.
En uiteindelijk beginnen ze dan te acteren, te doen alsof het allemaal goed is.
Maybe it's someone who wants to get into ministry.
Misschien hebben we het hier over iemand die de bediening in wil.
And they know if somebody knows what's really going on inside, they believe that they won't be allowed to get into ministry.
En ze weten diep in hun hart dat als iemand zou ontdekken hoe het echt zit in hun levens, dat ze niet zouden toegelaten worden in die bediening.
And so they begin to pretend it's okay.
En dus beginnen ze te doen alsof alles goed is.
Or like in my example, I wanted to marry my wife.
Of zoals in mijn persoonlijk leven, ik wilde trouwen met mijn vrouw.
And I knew if I didn't get right in my heart, she wouldn't marry me.
En ik wist dat als het niet goed zou komen in mijn hart, dat zij niet met mij zou trouwen.
And so I chose to become a hypocrite by pretending everything was okay to her.
En dus werd ik een hypocriet doordat ik begon te doen naar haar toe alsof het allemaal goed was gekomen.
If we walk humbly before the Lord,
als we nederig wandelen met de Heer,
and we're transparent before God and others,
en we zijn transparant naar God toe en naar andere mensen toe,
we should be able to stop hypocrisy way before it becomes a major issue.
Dan kunnen we de hypocrisie al stoppen ver voordat het een groot probleem wordt in ons leven.
And so I want to talk also about why hypocrisy is so prevalent in the church.
En dus wil ik ook spreken met jullie over waarom hypocrisie dan toch zo prevalent is, zoveel voorkomt in de kerk.
I know in America when we do evangelism.
Ik weet in Amerika wanneer wij evangeliseren.
And you talk about church to people.
En je spreekt met mensen over de kerk.
They immediately say, I don't want to go to church. Everyone is hypocrites.
Dan zeggen ze onmiddellijk, ik wil niet naar de kerk, want het zijn allemaal hypocrieten in de kerk.
I don't know if that's the same here.
Ik weet niet of dat hier ook zo is.
But that seems to be the typical response that people give.
Maar dat is een typisch antwoord wat mensen geven als je ze uitnodigt om naar de kerk te gaan.
And so I've had to ask myself, why does hypocrisy seem to be such a big issue?
Dus ik moest mezelf afvragen op een gegeven moment, waarom lijkt hypocrisie zo'n groot probleem te zijn?
And why do people in the world have such a perspective that so many Christians are hypocrites?
En waarom is dat beeld ontstaan in de wereld dat zoveel christenen hypocrieten zijn?
And I think the thing that's unique to the church,
en ik denk dat wat de kerk uniek maakt,
is that there are certain cultural expectations that are expected of Christians.
Is dat er bepaalde culturele verwachtingen zijn van wat een christen is.
If you tell somebody you're a Christian,
als je tegen iemand zegt ik ben christen,
they expect certain things about you.
Dan verwachten ze bepaalde dingen van jou.
Some of them may be legitimate expectations.
Sommige van die verwachtingen zijn terecht.
Some of them may not. Like some people might think Christians should never make a mistake or
maar
say anything wrong.
Sommige verwachtingen zijn ook onterecht. Bijvoorbeeld dat een christen nooit een vergissing zou maken of nooit een fout zou maken.
And so people expect certain things of us.
Dus mensen kijken naar ons met een bepaalde verwachting.
And if you think about the Bible,
en als je denkt aan de Bijbel,
it's unique to Christians that we have a book that tells the world what we should be like.
Dan is het uniek voor christenen dat wij als christenen een boek hebben wat ook de wereld eigenlijk vertelt hoe een christen zou moeten zijn.
So anyone can pick up the New Testament and read through it.
Dus iedereen kan het Nieuwe Testament pakken en gaan lezen.
And think, you know, find out what a Christian should be like.
En onderzoeken hoe een christen eigenlijk zou moeten zijn.
The Bible talks about living moral lives.
De Bijbel heeft het over het leven van een moreel goed leven.
That we should be people of prayer.
Dat we mensen van gebed zouden moeten zijn.
That we should walk in faith.
Dat we zouden moeten wandelen in geloof.
That we should be kind and compassionate.
Dat we aardig zouden moeten zijn, vriendelijk zouden
moeten
zijn.
That we should forgive other people.
Barmhartig en vergevingsgezind.
And so the Bible sets a very high standard of living for us.
De Bijbel zet eigenlijk een hele hoge levensstandaard.
And it's easy for everyone to see when we don't line up to that standard.
En het is voor de hele wereld vrij makkelijk om te zien wanneer wij niet leven naar die hoge leefstandaard.
And I think we have created a church culture.
En ik denk dat wij in de kerk een cultuur hebben gecreëerd.
That lacks transparency.
Die gebrekkig is aan transparantie.
And a lot of people try to make themselves look as best they can.
En veel mensen proberen zich in die cultuur heel goed voor te doen.
And so they put on a mask.
En zetten daarvoor een masker op.
And they go to church on Sundays.
Ze gaan op zondag naar de kerk.
And you ask how they're doing.
En je vraagt ze hoe gaat het met je.
And they'll say everything's fine.
Dan zeggen ze alles gaat goed.
And their lives can be completely falling apart.
Terwijl hun leven misschien volkomen uit elkaar aan het vallen is.
But they feel that pressure of I can't let anyone know what's really going on.
Maar dan voelen ze die cultuur, die druk, die eigenlijk zegt ik mag dat niet laten zien aan de anderen.
And so I see this a lot in our church.
Ik zie dat ook veel in onze gemeente.
With people, even in leadership.
Mensen zelfs in leiderschap
who they have a hard time letting down the guard,
die het moeilijk vinden om als het ware eventjes de sluier weg te halen,
and allowing people to really see what's going on,
en mensen te laten zien hoe het echt zit van binnen bij ze.
And so I think that encourages hypocrisy.
En ik denk dat zo'n cultuur moedigt eigenlijk aan tot hypocrisie.
But probably the most important reason,
maar de belangrijkste reden,
is because I believe the devil loves hypocrisy.
Is dat de duivel houdt van hypocrisie.
The enemy will do anything he can to discredit us.
De vijand zal alles doen wat hij kan doen om ons in discrediet te brengen.
And so he wants us to have divided hearts.
En hij wil dus dat wij dubbelhartig zijn.
If hypocrisy is one of the reasons people are not coming to church,
als hypocrisie een van de redenen is dat mensen niet naar de kerk komen,
then I think he'll do anything to keep hypocrisy in the church.
Dan denk ik dat de vijand er alles aan zal willen doen om hypocrisie in de kerk te houden.
If you think about some of the big scandals that have happened in the church world the last 20, 30 years.
Als je nadenkt over de grote schandalen die hebben plaatsgevonden in de christelijke kerkwereld de laatste 20, 30 jaar.
When ministers are exposed for an affair or some secret sin.
Situaties waarin grote bedieningsmannen of mannen van God met een schandaal of een affaire als huichelaars naar buiten kwamen.
And the news stations love to publish that kind of stuff.
Dan zie je dat de nieuwszenders het geweldig vinden om daar vervolgens aandacht aan te besteden.
This is something that does so much damage to the church.
Dat soort dingen doen zoveel schade aan de gemeente.
And so I think it's one of the devil's weapons against us.
En ik denk dus ook dat dat een van de wapens is van de duivel tegen ons.
And so I want to we're going to take a break in just a moment.
We gaan straks even pauze nemen.
And I'm going to give you the solution in the next lesson.
Maar in de volgende les wil ik jullie de oplossing eigenlijk laten zien.
But here's one way that we can begin to examine our own lives.
Maar dit is een van de manieren waarop we ons eigen leven kunnen gaan bekijken.
If you think about this.
Als je hierover nadenkt.
Imagine someone hired an investigator to follow you around.
Stel je voor dat iemand een privédetective zou inhuren om jouw leven te onderzoeken.
They're going to follow you for the next month.
En die privédetective die volgt jou een hele maand.
And their assignment is to find inconsistencies between what you claim you believe and how you actually live.
En de opdracht die privédetective heeft meegekregen is om inconsistenties te ontdekken, tegenstrijdigheden tussen wie jij zegt te zijn en wat je zegt te geloven en wat je daadwerkelijk leeft.
What might that person find?
Wat zou die privé detective kunnen ontdekken aan jouw leven?
What would they say? What areas of your life would they say? Well, they really say this, but they're living completely different.
Op welke gebieden van jouw leven zou die privé detective terugkomen en zeggen: ja, hij zegt wel dit of ze zegt wel dat, maar eigenlijk is het anders.
And it's a challenge to all of us to make sure that we're living the way that we say. We believe.
Dat is een uitdaging aan ons allemaal om zeker te maken, zeker te zijn ervan dat we leven zoals we ook zeggen dat we zouden willen leven.
And so this is something that obviously we need to examine our hearts and lives.
Dit is dus iets waarmee we onze eigen levens in oogschouw kunnen nemen.
But you'll also be ministering to people who are in this place.
Maar als je op de Bijbelschool zit, dan word je misschien ook voorbereid op een bediening waarin jij andere mensen dient die hiermee worstelen.
And so I want to give you some of the principles in the next lesson that helped me become into freedom from this.
Dus ik wil in de volgende les een paar principes met jullie delen die mij geholpen hebben om hier uit te komen.
And so I want to close in prayer. We'll have a however long break in between.
We gaan sluiten met gebed en dan hebben we daarna een pauze. 1 hour?
No, I don't know how long the break will be.
We weten niet hoe lang de pauze precies zal zijn.
Short break in between, yeah.
Een kwartier pauze daarna. Laten we bidden.
So, Lord, I just thank you for your Holy Spirit.
Heer, wil u danken voor uw Heilige Geest.
And Lord, I know we're talking about things that can be very difficult.
Heer, ik weet dat we spreken over dingen die heel moeilijk kunnen zijn.
I don't know where every person in this room is today.
Ik weet niet waar elke persoon in deze ruimte zich bevindt in zijn geestelijk leven.
I don't know what their spiritual lives look like.
Ik weet niet hoe hun geestelijk leven eruit ziet.
I don't know where there would be places of their life where hypocrisy has tried to take root.
Ik weet niet of en waar de gebieden zijn in hun leven waar hypocrisie zich geworteld heeft.
But I know that you know.
Maar ik weet dat u het weet.
And Lord, I'm asking you to search my heart this morning.
Heer, ik bid dat u deze ochtend mijn hart doorzoekt.
Lord, reveal to me if there's something I need to see in my life.
Heer, openbaar het aan mij als er dingen zijn die ik moet zien in mijn eigen leven.
Dus Jesus said that we need to beware of hypocrisy.
Zoals de Heer Jezus zei dat we moeten waken voor hypocrisie.
And that's what we're trying to accomplish this morning, to be aware of what it is and how to deal with it.
Heer, en dat is wat we willen deze ochtend. Heer, dat we ons bewust worden ervan en dat we weten hoe we daarmee om moeten gaan.
So Lord, I pray for every person in this room.
Heer, ik bid u voor ieder mens in deze ruimte.
Including myself.
En ook voor mezelf.
That we would live lives that were totally free from hypocrisy.
Dat we levens mogen leven die volkomen vrij zijn van huichelarij.
That we resist the temptation to try to portray something that's not real in our lives.
Dat we de verleiding zullen weerstaan om ons anders voor te doen naar de buitenwereld dan hoe het echt is.
That we wouldn't live with any secret sin.
Dat we niet leven met een verborgen zonde.
And that we would be transparent with you and those around us.
En dat we transparant zijn naar u toe en naar de mensen om ons heen.
So Lord, as we prepare ourselves for the next lesson.
Heer, en als we ons zo voorbereiden op de volgende les.
I pray your presence would be here.
Dan bid ik dat uw tegenwoordigheid bij ons zal zijn.
And that your Holy Spirit would search our hearts.
Dat uw Heilige Geest onze harten zal doorzoeken.
Because we know that you love us.
Want we weten dat u van ons houdt.
We know you've got a plan for each of us.
En we weten dat u een plan heeft voor een ieder van ons.
And we don't want to allow that to be foiled because of something like this.
En we willen niet dat dat plan geblokkeerd wordt door hypocrisie.
Thank you in Jesus' name.
Dank u in Jezus' naam.
Amen.
Amen.